goed. Ja. Ja, 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 ja. Ja, is goed.
Okay.
Ja, en houd dit. Ik zou hier, kan jij hier alleen de akkoorden neerleggen?
Ja.
Dus dat jij het zingt. Dus dan maken we hem heel ingetogen. Ja? Oké.
Okay. Naar het laatste.
Ja, dus we zijn klaar met het tussenspel. Ja, we zingen. Inge. Dus alleen de akkoorden. Dus dat je hem... In het licht van God zo... Dus, durf jij dat? Ja.
Als jij bij deze...
Ja, oké, okay, is goed. Ja, okay. Oeh, hij staat heel hard. Hij staat echt
hard.
Hallo, Jeroen? Oké. Okay. Die van Elise moet harder. Hallo. Oké. Okay. Oké, okay, we doen gewoon... Ja. In het licht van God zo zien wij zijn goedheid, zijn waarheid
in het licht van God zo.
En dan, gaan we, en dan gaan we terug naar het begin, want dan krijg je... Ja, nee, we doen hem nu één keer anders. Ja, anders wordt hij te lang. Dus jij gaat, dus we doen het gewoon meteen samen, ja? Oké. Okay. Is het duidelijk zo?
Ja, ik denk het wel.
Okay.
We gaan hier heel van het begin beginnen.
Ja.
Helemaal zoals het
was. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat hij zo wel... hij mag wel wat zachter hoor. Jeroen. Hoi Jeroen. Hallo Jeroen.
Alleen bij jou, want ik vind het fijn om mezelf een beetje te horen.
Oké, okay. Dan gaan we.
Thank you.
Raak je niet hierdoor in de wal, want ik bedoel, ik doe ook maar wat hoor.
Nee. Nee, ik ook niet.
Ik denk wel dat ik iets harder dan de bas mee speel. Jij speelt het zeker de tweede keer, hè?
Ja.
Lo.
Ja. Goedemiddag, welkom bij de Zuidoverkerk. Ja. Vanmiddag begint de dienst om 5:00 en de voorganger is dominee Manny. Op het orgel speelt Dirk Slagboom, op de piano Inge Ongola en de voorzangers zijn Elise Koppelaar en Bert Wittekoek. We beginnen na de welkom en mededelingen met het zingen van In het Licht, dat is een lied van Sela. Na het zingen worden we stil en dan na het zingen. En na de quote mijn groep.
Dat is wel het langste.
Zingen we gezang 328, 1, 2 en 3 uit het liedboek voor de kerk. Ik herhaal, na de quote mijn groep zingen we gezang 328, vers 1, 2 en 3 uit het liedboek voor de kerk.
Ja,
even
kijken.
Ja. Na het gebed tegen de Bijbel. Het schriftlezen is uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Avondmaal, waarna we na de dankzegging en voorbeden gezamenlijk afsluiten met het
ontvangen.
Haal daarna weer door met elkaar.
Maar in zijn dood wordt hij een persoon. Maakt hij bekend wie hij is in het licht van God.
Vers 1 en 4 uit het liedboek.
Heel anders dan dit.
Goedemiddag gemeente, hier in de kerk, thuis. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen zijn. Welkom in deze dienst, mijn naam is Hilbert Jong. Welkom in deze dienst, de derde zondag van Advent. Wat kun je beter doen in Advent dan het avondmaal vieren, totdat hij komt. We beginnen deze dienst met het zingen en luisteren naar het lied In het licht van Sela. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
God's zoon, zien wij zijn goedheid, zijn waarheid in het licht van God's zoon, brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. Van God's zoon, zien wij zijn goedheid, zijn waarheid in het licht van God's zoon. Brengt hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. In mijn donkere nacht verschijnt zijn licht en de duisternis krijgt het nooit in haar.
Laten wij nu stil zijn voor de Heere onze God. Wij willen nu onze verwachting uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Ons lied is nu uit gezang 328, de versen 1, 2 en 3. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Laten wij nu samen bidden. Heer ons God, wij danken u dat we hier samen mogen zijn om elkaar te ontmoeten, maar bovenal omdat u ons wilt ontmoeten. We prijzen uw naam erom en we beseffen dat dat misschien wel voor ons gewoon is, omdat we regelmatig naar de kerk gaan, maar eigenlijk iets heel bijzonders is. De engel die bij Maria de geboorte van Christus aankondigde, leidde dat in met, want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Daarom kwam Christus na alle profetie in alle eeuwen. Wij danken u daarvoor dat we in hem mogen zien dat uw woord niet krachteloos zal zijn en dat het ook nu niet is. Wij danken u daarvoor en we bidden u ook, laat dat dan ook aan ons merkbaar zijn. Wil ons uw Heilige Geest geven, opdat we dat wat we horen verstaan. Maar ook dat we dat wat we horen aanvaarden, in ons opnemen. En dat we dat de kracht van ons leven laten zijn. Wij bidden daarom, want dat is niet vanzelfsprekend. Ook nu nog zijn wij mensen die langs uw spreken heen kunnen luisteren. En het soms maar al te graag doen. Daarom bidden we u eens te meer wil hier zijn met uw Heilige Geest. Laat die ons uw woord in het hart planten. Wij danken u dat wij hier zo mogen zijn. Met een beperkte groep weliswaar. Maar in de wetenschap dat we verbonden zijn met velen. Niet alleen van onze gemeente, maar ook over heel de wereld. Verbonden in één geest en één geloof. Tot eer van één Heer, Jezus Christus. Wij bidden u dat we dat niet alleen maar belijden, maar ook laten zien en ons daardoor laten troosten. Wees zo met heel uw kerk, overal in deze wereld. En wij denken daarbij bijzonder aan de plaatsen waar mensen belaagd worden, omdat ze in uw naam bijeenkomen. Maar wij kunnen ook denken aan ons eigen werelddeel, waar we zo ver van uw evangelie verwijderd zijn geraakt, dat als het over kerst gaat, het alleen nog maar over de gezelligheid gaat, of wat wij ervoor houden. Wil ons dan die gunst geven dat het feit dat wij naar een kerk gaan en het feit dat wij ons geloof belijden hier, dat dat ook uitstraalt naar onze omgeving. Geef dat onze daden uw woord onderstrepen. Wees ons zo genadig in Jezus Christus de Heer. Amen. De schriftlezing is vanmiddag Johannes 1, vers 1 tot en met 18.
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het prachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
Ik heb als thema aangegeven God zien. En u voelt wel aan als u meegelezen hebt dat het dan gaat over dat vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Het is bij het lezen van het kerstevangelie volslagen duidelijk dat de geboorte van Christus en de verkondiging daarvan louter vreugde brengt. Je kunt kijken naar de herders die naar de stal gingen en daar vol verbazing, verwondering in de oogenschouw namen de rijkdom die in Christus gegeven is, die zij ook voor zichzelf aanvaarden als hun rijkdom. Je kunt denken aan de wijzen uit het oosten die ook hun blijdschap lieten blijken bij de verkondiging van de geboorte van Christus. En niet te vergeten aan Simeon in de tempel, die daarvan duidelijk blijk gaf toen hij zei: nu laat gij, Heer, uw knecht heen gaan in vrede. Je kunt je afvragen, heeft men toen zich al iets beseft van wat hier staat? Niemand heeft ooit God gezien. En die enige geboren zoon, die heeft hem ons verklaard, heeft hem ons getoond eigenlijk, staat er. Dat is niet onmogelijk dat men dat aangevoeld heeft. Het is eigenlijk wel waarschijnlijk dat men besefte, er is nu wezenlijk iets veranderd. De vrede op aarde is geen inbeelding. In onze dagen kun je daar nog wat schamper over horen praten. Wat is dat, een vrede op aarde? En kijk eens om je heen wat er allemaal aan narigheid gebeurt. Ja, dat is wel een heel oppervlakkige benadering van de dingen. Ik houd me dan wel liever aan Simeon die dan zegt: nu laat gij, en dat woordje ook nu, heeft met het feit van Christus komen te maken. Laat gij uw dienstknecht heen gaan in vrede. De evangelist Johannes heeft hier het op deze manier onder woorden gebracht. Niemand heeft ooit God gezien. Eigenlijk staat er in de grondtekst een andere volgorde, waardoor de klemtoon ook iets anders komt te liggen. Letterlijk staat er: niemand heeft ooit God aanschouwd. Nee, letterlijk omgekeerd: God heeft niemand ooit aanschouwd. Je voelt, als je daar de nadruk op legt, dan komen er een paar dingen om de hoek kijken. In deze woorden zit opgesloten dat de mensen wel pogingen ondernomen hebben om God te zien. En wij kunnen, zeg maar, ook in het Oude Testament allerlei vormen lezen waarbij men dat liet blijken. In waarzeggerij, in sterrenwichelarij, in orakels. Maar ook in denkkracht. De filosofen, vooral de Griekse filosofen die wij dan kennen, hebben nagedacht over de godheid, zoals ze hem dan noemden. En als je iemand als Socrates tegenkomt, dan merk je dat hij toch al heel ver doordacht met zijn denken en heel wat ontdekte eigenlijk. Calvijn heeft daar de vinger bij gelegd. Die zou dat niet verwachten, maar die gaf dat wel aan. Maar toch zagen ze God niet. Wat die klemtoon aangaat, daar valt dan nog iets op. God heeft niemand ooit gezien. Maar met zoveel woorden wordt wel gezegd, ze hebben wel een heleboel andere dingen gezien. Ook dingen die met God samenhingen. Dat er een God is bijvoorbeeld. Je komt geen volk tegen in het Oude Oosten. Eigenlijk geen volk in heel de wereld. waar niet een vaag besef van God aanwezig is. Er is iets, en zo wordt het in onze omgeving ook al eens gezegd, er is iets tussen hemel en aarde dat we niet kunnen verklaren. En dat is dan een vaag vermoeden van de aanwezigheid van God. Maar met deze wetenschap alleen kom je niet zo ver. Want dan blijft nog die vraag liggen, hoe is zijn houding ten opzichte van zijn schepselen? En dieper nog, hoe is zijn houding ten aanzien van mijzelf? Wie is God? Hoe is God? Dat zijn grote vraagtekens. En tegen de achtergrond van dit alles is het geen wonder dat in Johannes 1 wordt gezegd, het licht schijnt in de duisternis. Het was duisternis. En buiten Christus om is het nog steeds duisternis. God had niemand ooit gezien. Maar binnen dit alles is daar de Joodse mens. Die leefde onder het licht van Gods boodschap, dat wel. En je kunt dat samenvatten door de wet en de profeten. De wet zoals die door Mozes is gegeven. Bedenkt u wel dat dat woord eigenlijk onderricht betekent. En de profetieën door de profeten uiteraard. Er is iets van God bekend. En dat wat men kon weten, mocht weten, is ook nog eens rijk. Ik zal alleen maar kijken naar de 10 geboden. Als je dat leest, als je die tot je laat doordringen, dan weet je dat God een God is die goede orde wil. Die een samenleving wil waar mensen ook echt samen leven. En niet te vergeten, het is een volk, God die zijn volk niet kan vergeten. Ik denk even aan de geschiedenis van de Richteren. Telkens een aantal keren vindt u in dat boek de tussengevoegde opmerking dat God in antwoord op de zonde van dat volk zo'n volk straft, en dat kon er heel hard aan toe gaan. Maar dat het doel daarbij was, ook bij die zware straffen, dat het volk weer terug zou keren. Dat God zijn volk weer terug zou krijgen. God kan zijn volk niet vergeten. Maar het volk vergat hem zo vaak. We lezen thuis op dit moment uit de profetieën van Jesaja. Nou, in die slothoofdstukken kun je een samenvatting lezen van wat de profeet namens de Heere God moet zeggen over het verleden, of eigenlijk over het heden van dat volk. Dan kun je nauwelijks voorstellen dat God er nog enige bemoeienis mee wil hebben. Hoe is Gods reactie op die eeuwenlange geschiedenis van bijvoorbeeld een volk Israël dat weigerde in zijn wegen te wandelen, maar doordat ze gingen wandelen in de wegen van de heidenen? Die waren er ook nog. Wat als je zelf niet voldoet aan de normen van de Heere God? Daar had en daar heeft iedereen zo zijn eigen ideeën over. Dat is wel leuk om eigen ideeën te hebben, maar je hebt er eigenlijk weinig aan. En daarmee is er grote onzekerheid. Ik denk wel dit of dat. Ik heb wel een beeld voor ogen van een God die ik mij zo kan voorstellen. Maar Jesaja 64 bijvoorbeeld legt daar de vinger bij en zegt, ja, je hebt je eigen beeld gemaakt, maar dat is niet het juiste beeld. Het betekent grote onzekerheid. En ook voor ons vandaag geldt dat het niet voor ons mogelijk is om van onszelf uit God zouden kennen. Op een manier die wat oplevert, die zekerheid geeft. Het is zogezegd niet mogelijk dan om in vrede heen te gaan. Nu, dit alles wordt door de geboorte van Jezus totaal anders. Hij is aan de boezem van de Vader, aan het hart van de Vader. Dat kun je op verschillende manieren vertalen, maar de bedoeling is duidelijk. De evangelist Johannes wist wat hij schreef. Want hij lag aan de avondmaalstafel, aan de boezem van Christus. Het was voor hem volkomen duidelijk wat dat inhield. Er was een intieme band waarin men met elkaar aanvoelde, om het zo maar te zeggen. Waarin men elkaar begreep. En waarbij van hart tot hart gesproken kon worden, ook als er soms niet gesproken werd. U voelt, in die woorden wordt eigenlijk al teruggedacht aan wat wij met een lastig woord de pre-existentie noemen. De tijd van voor Jezus' geboorte. Het begint allemaal niet met de geboorte op aarde. Met een kerstlied zingen wij: uit hoge hemel kwam hij neer. Dat is ook het begin van dit hoofdstuk. Het woord was bij God. Het woord was God. Dan komen die twee elementen van toen en van aan de boezem van de Vader bij elkaar. Aan de boezem van iemand zijn, dat betekent dat een stuk intimiteit, iemand kennen, je hartsgeheimen delen. En als dit dan van Jezus wordt gezegd, dan betekent dat zoveel als hij wist, maar dan op een heel intieme manier, wat er in God omging. De vragen die wij mensen stellen, die hebben in hem hun antwoord al, want hij wist het en hij gaf het antwoord ook. Hij kon God bekend maken. Dat merkwaardige woord tonen is hier aan de orde. Hij laat als het ware zien wie God en hoe God is. Zo geeft hij dat ook samen aan in zijn eigen samenvatting van zijn werk. Ik denk aan het hoge priesterlijk gebed. Ik heb u bekendgemaakt bij de mensen. Dat is een samenvatting van wat hij gedaan heeft. Ons, de Vader, bekendgemaakt bij ons mensen. En naar de mensen toe zei hij: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In Gods woorden en in zijn daden, en die zijn één bij hem, zien we God. Mogen we hem kennen. Mogen we met zekerheid weten wat we aan deze God hebben. Hoe is de relatie van God naar de wereld? De wereld die verloren dreigt te gaan? Als één ding duidelijk wordt, is het wel dat hij er niet los van is. Hij kan die wereld niet loslaten. En hij zegt dat de verschillende beelden in het Oude Testament al: een moeder kan haar kind toch niet vergeten? God heeft zich eeuwenlang bemoeid met zijn volk, eigenlijk met ons mensen. En gaf dan ook een door de profetie verwekte verwachting. Een Jood zal zeggen: wat wij hebben is verwachting. Verder even los van wat daar meer mee bedoeld kan worden en wat er ook niet mee bedoeld wordt. Maar het is wel typerend. God wekt verwachting. En dat kun je ook al terugzien in de geschiedenis rond zijn geboorte. Jozef en Maria net zo goed als Simeon en Anna, behoorde bij degene die het heil der Heren verwachten. Er was een kleine groep in Israël die dat nog deed. En die dat vasthielden. En die herkenden dan ook God in dit kleine kind. Toen nog kleine kind. En hoe is dan dat doel bereikt? God heeft zijn zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de werkelijke vreugde die we met kerst mogen beleven. Daarin zien we, wat rond het gebed ook ter sprake kwam, dat God een woord gegeven heeft dat kracht bezit. Dat wordt nu duidelijk in de geboorte van Jezus Christus. En dan wordt er veel meer duidelijk. Wat Johannes dan ook schrijft. Dat God zijn zoon gezonden heeft opdat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. In Jezus optreden, zowel in woord als daad, mogen we God zien. Zijn optreden is Gods optreden. Denkt u daarbij ook eens aan de bruiloft in Cana. Dat wonderlijke gebeuren waarbij water in wijn werd veranderd. Maar het is meer dan een wonderlijk gebeuren. Het dreigde fout te gaan op die bruiloft. Het feest zou dreigen verstoord te worden in een gênant ongeluk eigenlijk. Maar dan komt Jezus. En dan is de kanttekening daarbij dat dit het begin van Jezus' optreden was. Nou zegt dat woord begin bij ons zoveel niet, maar in die Oud-Oosterse talen wel. Denkt u maar even aan het Latijn, dan is begin het principe. In dat eerste teken dat Jezus weggeeft daar in Cana, wordt al het principe zichtbaar van alles wat volgt. Het principe van heel zijn werk. Dat wil zeggen, hij wil het ons een feest bereiden. Ook als er helemaal geen reden is voor feest, menselijkerwijs gesproken. Maar hij laat zijn principe zien. Het moet feest zijn bij u. Dat gebeurt weliswaar langs zeg maar, de weg van diep indringende gesprekken. Dit was een gesprek met Nicodemus. Die moet ontdekken dat hij wel een leraar van Israël is, maar niet echt. Het is ook in de weg van pijnlijk ontdekkende woorden. Denkt u aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Ze zegt later tegen haar dorpsgenoten, ik heb iemand ontmoet die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb. Daar was ze toen blij mee, was ze aanvankelijk helemaal niet. Dat was de angst van haar leven, dat ronduit gezegd werd wat ze deed. Maar nu Jezus het zegt, is het ook voor haar feest. En zo is het ook met de confrontatie met de verstarde godsdienst van de fariseeën. Wie met Jezus omgaat, krijgt met dit alles te maken. Hij ontdekt, tilt het laken op, zo gezegd, van wie wij zijn. Daar ontkomen we niet aan. En je kunt er blij van worden. Je wordt geconfronteerd met wat is de waarde van je godsdienst eigenlijk. Is dat de schijn van gezien willen worden, zoals dat destijds was, of welke schijn nog maar ook mogelijk is. Maar in dit alles is hij de goede herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. En dan zien we het kruis. Het kruis is dan ook de diepste onthulling van wie wij zijn. Aan het kruis wordt dat zichtbaar. Wie zijn wij eigenlijk? Hij hing niet voor niets aan het kruis. Het is tegelijkertijd de diepste onthulling van wie God is. Denk even aan de woorden waarmee de apostel Paulus eigenlijk daar woorden aan geeft. In Romeinen 8. Dat hij Christus gezonden heeft. Overgegeven heeft. Staat er. Voor ons. Dat betekent dat God van meet af aan geweten heeft en wilde weten wat de pijn zou zijn, maar het zichzelf niet onthouden heeft, opdat wij van alle pijn bevrijd zouden worden. Van Jezus wordt hier gezegd dat hij vol van genade is en waarheid. Het woord genade kennen we. Dat betekent vergeving voor wie zijn schuld beleidt. Daarom is dat ook een wezenlijk element in het christelijke geloofsleven. Het beleiden van je schuld voor zijn aangezicht. Maar dan is er wel vergeving. En waarheid is meer dan het bij ons is. Waarheid betekent bij ons dat het niet regent als ik zeg dat het niet regent. Dan is dat waarheid. Maar als u de Bijbel kent, kunt u merken dat waarheid een reddende macht is bij God. Gods waarheid redt ons. En Christus is vol van genade en waarheid. Met andere woorden, liefde van genade en vergeving en de liefde die redt, gaan hand in hand. En door te zien op Jezus, zien we dat. Zien we het in hem, dat God zo is. Er is maar één conclusie nodig, mogelijk. Buiten Jezus kunnen we niet. Want buiten God om kennen we hem, buiten hem om kennen we God niet. En daarom is daarmee, zoals de profeten, de apostelen zeggen, één naam tot behoud gegeven. De naam van Jezus Christus. Wie Jezus kent, dat is het. Die weet wat er te verwachten is van God. Hoe hij zich tot u en mij wendt. Zodat ik mij en wij samen ons tot God kunnen wenden. De komst van Jezus naar deze wereld is de onthulling van God. En de evangelist die dit schreef, Johannes, schrijft later, hij is liefde. Hij had dat gezien in Jezus. Daarom zingen wij tot Gods eer. Amen. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer.
aan de avondmaalstafel reden om God te danken, omdat hij ons zijn zoon gegeven heeft. Wij doen dat nu dan ook. Wij prijzen u, o God, omwille van Jezus, uw zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelopen ten einde toe. Hij heeft het hof van Gethsemane de last van onze zonden getorst, zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen. Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd. Hij werd diep gespaad opdat wij nooit meer te schanden zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden. Hij heeft aan het kruis de vuilheid van uw toren gevoeld en de angst van het geheel door u verlaten te zijn, opdat wij door u aangenomen en nooit meer door u verlaten zouden worden. Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen hij zei, het is volbracht. Hij is om onze rechtvaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand ons ten goede. Vandaar zal hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn vader dat geen einde heeft. Daarom danken wij u en prijzen wij uw naam. Amen. In de nacht waarin Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging uit, liet hem rondgaan en zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heere totdat hij komt. Wij willen u bidden om Gods zegen over deze bediening. Werk met uw Heilige Geest, o God, opdat we in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus de Heere. Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw naam. Zoals dit brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vreugde. Want u alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus uw Zoon, onze Heer. Wij mogen elkaar aan deze tafel ontmoeten en begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat voor ons gegeven is. Neemt het dan, eet en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat alzo het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. De apostel Paulus voegt daaraan toe: uit genade bent u zalig geworden. Laten wij nu danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat dit evangelie verkondigd mocht worden deze middag. En dat u het onderstreept hebt met het sacrament van het heilig avondmaal. Wat we misschien niet zouden begrijpen als we het evangelie alleen maar horen, wordt voor ons duidelijk als wij het op deze wijze mogen zien. Zo hebt u het bedoeld, zo mag het en zo ervaren wij dat ook. Wij bidden u, laat ons gevoed door het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus in het volle vertrouwen leven dat wij gerechtvaardigd mogen zijn. Maar ook uit zijn kracht leven, opdat wij in deze wereld staan als waarachtige getuigen van hem in woord en daad. Wij dragen nu de wereld op aan wie wij verbonden zijn, maar aan wie u zich ook verbonden hebt. Telkens weer opnieuw. En wij ervaren onze wereld als een wereld in nood. Misschien is de COVID-pandemie daar wel het meest duidelijke signaal van. Maar het is meer dan dat alleen. Wij bidden daarom om uw genade. Ontferm u over ons allen. Wees daarom met regeringen die alles in het werk moeten stellen om te doen wat zegenrijk is voor de mensen. Wij bidden u voor de regeringen in heel deze wereld, opdat leed en onderdrukking een einde zullen hebben. We bidden u om uw zegen voor alle overheden, opdat zij een einde kunnen maken aan honger en ongerechtigheid. Heere God, doe het besef groeien dat ook de overheid, welke dan ook maar, geroepen is door u om uw taak te volbrengen. Wij dragen onszelf aan u op met onze persoonlijke leefwereld. Dat kan feestelijk zijn, dat kan verdrietig zijn. U weet het. U weet zelfs de dingen die wij zelf nog niet doorhebben. Wij bidden u in dit kader voor ons samen zijn in onze gezinnen. Dat dat goed gaat. Dat mensen elkaar lief hebben. Dat kinderen worden grootgebracht en opgroeien in een sfeer van liefde die gevoed wordt vanuit u. Dat ze dat ook merken. Wij bidden u voor de mensen die ziek zijn. Het zijn er heel velen. En we maken ons groeiende zorg daarover. Maar we kunnen niet anders en we mogen niet anders dan het bij u neerleggen. Wees daarom ook met artsen en verpleegkundigen. Met organisaties die zich erop toeleggen hulp te verlenen. Barmhartige God, wees ons in hen allen nabij. Wil ons verhoren door Jezus Christus, uw Zoon, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen nu samen ons geloof belijden. Daartoe gaan wij staan met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Wij zingen uit gezang 120, heft op uw hoofden poorten wijd. Dat wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God, opdat wij als door hem gezegende mensen ook ten zegen zullen zijn. De genade van Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.
Mm-hmm.